In Efeze 4 waren wij tot in vers 16, waar gemeld wordt waar het allemaal om gaat, namelijk om de eenheid van de gemeente als zodanig, niet als een doel wat bereikt moet worden, maar als een situatie die tot stand gebracht is in Christus. En van ons wordt om die reden verwacht dat wij als gelovigen in de eerste plaats ons benaastigen te behouden de geestelijke eenheid. Te behouden was de uitdrukking in vers 3. Niet tot stand te brengen, maar te behouden. En van daaruit wordt er in de eerste plaats een werk gedaan dat heet tot opbouw van de gemeente als zodanig. Een werk namelijk tot volmaking der heiligen, tot het dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat was vers 12. En dat heeft dan in de praktijk betrekking, dat werk heeft in de praktijk betrekking niet maar op het collectief als zodanig, want dat is één. Maar het is een werk dat gericht is op de individuele gelovigen in de praktijk. Ik moet u zeggen dat wij in onze tegenwoordige samenleving, goed, vroeger was dat, weten we niet, hè. Maar in onze tegenwoordige samenleving gaat het dikwijls over allerlei collectieven, groepen van mensen enzovoorts. En het gekke daarvan is dat die groepen, ja, die bestaan alleen op papier. Dat hebben wij gemaakt. Dat hebben wij zo ingedeeld in de maatschappij, in klassen enzovoorts. En je moet er nog eufemismen bij gebruiken ook, want je mag ze niet echt helemaal benoemen. Want dan hebben we van doen met ongelijkheid en dat mag weer niet. Maar niettemin hebben we allerlei groeperingen in de samenleving die hun eigen vertegenwoordiging dan ook hebben. En lobbyisten en verenigingen en vakbonden en wat het allemaal maar was. Maar ja, het gaat allemaal nergens over, zolang het niet gaat over een individueel mens. Al het andere is virtueel. Want virtueel bestond ook al voordat er computers waren, hoor. Het bestaat alleen in onze gedachten, in de rekenmodellen die wij mensen gemaakt hebben. En daarom, er zijn mensen die houden zich bezig met de ontwikkeling, de groei van wat dan ook. En dus ook van de kerk, of wat er voor door moet gaan, of wat er nou juist niet voor door moet gaan, dat doet er niet toe. Maar het is allemaal lucht, want het betekent niks zolang het niet gaat over individuen. Dat is wat ik in het algemeen heb tegen de die cultuur van management enzovoort. Ik spot er altijd mee, hè. Ik blijf het doen, ik heb er namelijk geen verstand van, dus dan kan ik dan rustig doen. En dan zeg ik, ja, iedereen is er. Je hebt allemaal gestudeerd, zeg ik dan tegen u ook. Je hebt allemaal gestudeerd. En wat hebben we gestudeerd? Management. Of iets wat, communicatie. Dat is hetzelfde. IT gaat ook alleen maar over communicatie en dat soort dingen. En ik zie u allemaal op LinkedIn, kom ik u tegen. En op waar nog meer. En u hebt allemaal een leidinggevende functie ergens over. Ik vraag me altijd af wie eigenlijk het werk doet. En wie die lui zijn die dan geleid moeten worden. En zo kun je plannen maken over hoe je. Ik bedoel maar dit. Je kunt trainer zijn van Ajax. Ik roep maar wat. Of zo. Hè. Maar als je denkt. En heeft men het over teambuilding en al dat soort dingen meer. En bijeenkomsten die je daarbij moet dragen. En dan gaan ze met z'n allen. Gaat het hele elftal. Maar het zijn er ver in de 30. Maar. Nee, ik heb het niet over de leeftijd, over het aantal. Maar dan gaan ze met z'n allen ergens een weekendje sjoelen of zo. Ik weet niet wat ze daar precies gaan doen. Al of niet in Zeist of in Soest of waar het maar is. Enzovoorts. En dat is dan teambuilding. Maar volgens mij werkt dat allemaal niet. Het gaat om de gedrevenheid en de motivatie van het individu. En er is altijd wel iemand die dan mij komt vertellen dat hij gestudeerd heeft voor management. En dat ze dat daar ook geleerd hebben. Voordat het gaat om de motivering van het individu. Nou ja, dat wens ik iedereen toe die personeel heeft. Dat die personeel heeft dat gemotiveerd is, individueel om enzovoort. Om betrouwbaar te zijn enzovoorts. En als je dat hebt, dan kun je die managers die kun je naar huis sturen. Dat scheelt weer een boel. Dat meen ik serieus hoor. Ik zeg het laconiek, want ja. Doe maar. Maar ik bedoel dit. Je kan het hebben over gemeentebouw enzovoort. En ik weet dat er hele filosofieën over zijn. De namen ben ik alweer kwijt. Maar het kwam uit Canada een paar jaar terug of zo. Enzovoorts. En ik roep maar wat. Hè. Het ging over gemeentebouw. Hoe je een plaatselijke gemeenschap moet opbouwen. Het is allemaal onzin. Want als het niks doet met het individu inwendig. In zijn denken en zijn levensbeschouwing, dan is het allemaal niks. Dan is het gewoon circus. Dan, ja. Je kan een stelletje honden kun je trainen om bepaalde dingen te doen, zelfs gezamenlijk. Olifanten is wat lastiger. Want wie kan er dan nog een olifant thuis plaatsen in dit land met van die kleine piepkleine huisjes? Maar laat maar zitten, zoiets. Bovendien mag dat niet meer, geloof ik. Katten is ook iets moeilijker. Maar het moet. Ja. Wat hoorde ik nou laatst? Over die duif die schilderijen kon onderscheiden. Of van appel of van. Monet, dat was het. Monet was het, hè? Ik was hem kwijt. Picasso en Monet, ja. Er werd zelfs bijvermeld dat de duiven zeer intelligent zijn. Want ze hadden een duif die kon dan het verschil zien tussen Picasso en Monet, de schilderijen. Nou, ik kan je verzekeren dat je daar absoluut geen hersens voor hoeft te hebben. Dat zie je in één oogopslag. En hoezo is dat zeer intelligent? Kom op zeg. Ja, voor een duif dan misschien. Heb je dat niet? Ze hebben het vaak over dieren dat ze zo intelligent zijn. Ik denk, wat is er van de mens geworden als je opkijkt tegen beesten die het onderscheid kennen tussen schilderijen van Picasso of van Monet? Ik moet u zeggen dat mijn tekeningen van vroeger op de kleuterschool, die zijn beter te waarderen dan die van Picasso, moet ik u zeggen. Maar wat gewoon. Waar ik het over moet hebben, is dit. Dat er wordt eerst in dit schriftgedeelte vastgesteld de eenheid van de gemeente als zodanig. Maar daarna gaat het om de uitwerking ervan. Niet andersom. Het begint met vast te stellen wat de plaats is van een gelovige als onderdeel van een geheel. En van daaruit wordt gesproken over het individu. Over de heb u dan? Dit zijn omstreden dingen. In de filosofie is dat het meest omstreden onderwerp wat er bestaat. Al negeert men het dikwijls, maar het is het meest omstreden onderwerp. Is een mens onderdeel van een collectief, van een geheel? En is je daar een ondergeschikt of is het andersom? Moet het collectief ondergeschikt zijn aan de wensen van het individu? Nou, dan kun je meteen een politieke discussie op gang hebben. Een heel jaar genoeg voor alle praatprogramma's op de televisie. Want dit is het oude onderwerp. En daarna ontaart het vanzelf in het idee van, nou ja, bij sommige mensen, in sommige volkeren mag je niet zeggen, want we zijn allemaal gelijk. Maar omdat de een meer gelijk is dan de ander, krijg je dan toch het verschijnsel van, onder sommige volkeren voelen de mensen zich het beste als onderdeel van een collectief. En onder sommige volkeren is de meerderheid liever vrij. En dat collectief, dat is het dan wel, maar dat komt pas als er een nood aan de man komt of iets dergelijks. En dus niet alleen onder sommige volkeren, maar ook binnen één volk, voor zover dat nog bestaat en kan allemaal, heb je dus ook mensen. De een is beter af, is prettiger, is wat in de vrijheid staat. Daar hebben we de VVD aan te danken gehad. Nou ja, 70 jaar geleden of zo, toen het opgericht werd. Over nu wil ik het helemaal niet hebben. Nee, ik weet het nog. Professor Oud stond op de biljetten. Stond ineens in Bodegraaf in het dorp. Oud, van de VVD. Nou goed, wisten wij veel als kinderen. Maar toen maar. Maar ik heb het wel onthouden. Enzovoorts. En je hebt anderen die als ze alleen zijn, dan kunnen ze helemaal niks meer. Dus die moeten lid worden van een kerk of van een voetbalvereniging of van een vakbond of van een politieke partij of van een actiegroep. Of wat, want die moeten samenwerken. Die vinden dat prachtig en zo. En dan voelen ze zich nuttig in een clubje enzovoorts. Ja. De ene mens is de andere niet. Ik heb er verder niks over te melden. En u vraagt zich af in welke groep ik hoor. En of vraagt u zich af in welke groep u hoort. Dat bedoel ik. Dan gaan we straks onderverdelen in groepjes van 4 om tafeltjes. En dan, man, wat een kleuterschooltje heb je dan. Maar ja. Het schijnt allemaal nuttig te zijn, dit soort dingen. Maar kijk, er wordt hier natuurlijk in deze verzen die we vorige keer besproken hebben, zoiets, laten we zeggen vanaf vers 13, gesproken over totdat wij alle zullen komen tot eenheid en niet meer kinderen zullen zijn. En de waarheid betrachtende, vers 15, zouden wij samengevoegd worden, vers 16. Dat was, zijn we vorige keer in blijven steken. Het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd zijnde, zodat je de indruk zou krijgen dat die eenheid van de gemeente dus door allerlei werk tot stand gebracht zou moeten worden. Maar dat is een misverstand. Die eenheid is er, die zou men in de eerste plaats erkennen, die eenheid in Christus. Daar begint een stuk mee, niet in vers 13, maar in vers 1. Wij zitten samen in dezelfde bak. Nou, dat leek mij een compromis tussen een boot, een bak, dat heet toch ook een bak bij Galene, en de gevangenis. Dat is ook een bak namelijk. En er staat dus, ik bid u de gevangenen in de Heere. En we hebben gezien dat niet alleen dit vers, maar ook 3 vers 1 daarover spreekt. Dat wij als gelovigen geacht worden afgezonderd te zijn van de wereld. Ontrokken te zijn eigenlijk. Overgezet zijn uit de wereld, duistere wereld, in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, of in het rijk van het licht, of hoe het maar heten mag, maar dat heet in de gevangenis, dat weet u toch. En daar zijn wij één, daar maken wij onderdeel van uit, enzovoorts. En daarna volgt dat wij dus in de praktijk moeten leren en ervaren. Oké, wij moeten ons bewust worden. Ik vind dat een vage term, maar ik weet ook niks beters. Dus wij moeten ons bewust worden. Hebben duiven een bewustzijn? Als ze Picasso zien, worden ze dat ineens gewaar, denk ik. Maar toch maar. Heb je dat filmpje nog ergens? Nou ja, ik vond het een machtig mooi filmpje. Ja. Maar goed. Maar wij moeten ons bewust zijn dat dat onze plaats is. Als je dat niet eerst hebt, dan komt er van de rest ook niks tot stand. En dat is waarom christenen geacht worden verdeeld te zijn. En dat vinden ze zelf ook. Dat ze verdeeld zijn. En ze weten dat het niet zo zou moeten. Want in de wereld ben je ook niet verdeeld. Want dan ben je ook van die bond en van die verenigingen. Van de Rotary natuurlijk. En daar moet je geld over hebben, want het was liefdadigheidsinstellingen. Maar dat even terzijde. Dus enzovoorts. Maar wij maken deel uit van die ene gemeente. En dat is onze basis. Dat leren we, dat zo is. Dat was, laten we dan maar zeggen, vers 1 tot en met 12 ongeveer. Nou ja, al veel eerder. Het was natuurlijk hoofdstuk 2, vers 1. Waar staat dat God ons levend gemaakt heeft met Christus en met Christus gezet heeft in de hemel. En dat wij zijn maaksel zijn geschapen tot goede werken. En dat wij vanaf vers 11 tot en met vers 22 van hoofdstuk 2 gebouwd worden op één en hetzelfde fundament. Tot één tempel, namelijk tot één heilig volk. Met dus priesterlijke werken die wij, waarin wij zouden wandelen enzovoorts. Dat was het verhaal. Zie? En daarna gaat het verder in hoofdstuk 4. Want 3 was een parenthese, dat herinnert u zich waarschijnlijk nog. Gaat het verder in hoofdstuk 4 met dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dat is de collectieve roeping van alle gelovigen. Namelijk vervolgens om te benaastigen die eenheid te bewaren. En daartoe, voor dat doel, heeft God dus, nou, geeft God ons zijn woord. Ik kan niet meteen zeggen, geeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Maar dat is het natuurlijk wel. Wat hier genoemd wordt, gaat over de bediening van het woord als zodanig. En dat woord onderwijst ons en beïnvloedt, vormt dus ons bewustzijn. Oké, dat vormt onze levensbeschouwing. Dat vormt onze, niet alleen levensbeschouwing nu, maar of wereldbeschouwing nu, kan je ook nog zeggen. Maar ook onze toekomstverwachting enzovoorts. Dat richt ons op dezelfde dingen. En dat maakt ons ook in de praktijk één, was de bedoeling. En dat is wat beschreven wordt in deze verse, tot en met voorlopig nog steeds vers 16. Want de bedoeling is dat wij, ieder voor zich, dat wij als gelovigen niet meer kinderen zouden zijn die heen en weer bewogen worden door leerstellige stroming en door bedriegerij der mensen. Daar wennen we aan, dat wij bedrogen worden door de mensen. Ja, het is niet aardig om te zeggen, maar laten we dan van de andere kant zeggen, de wereld wil toch de waarheid niet? Nee, zegt u misschien, ja, maar men zoekt daar de waarheid. En waarheidsvinding is een belangrijk ding in sommige kringen. Dan zeg ik, nou, waarom zijn die mensen niet hier dan? Sprak hij arrogant. Ik weet het. Maar ja, als ze de waarheid zochten, kenden ze de Heer. Vroeg of laat, maar dat is het. Maar dat wil men niet. Dus als het niet de waarheid is, ja, dan kunnen het alleen nog maar leugens zijn. En dat is waar we mee van doen hebben. Nou ja. Niet op elk niveau, maar wel op de belangrijkste thema's die er nou eenmaal zijn. En daar gaat het maar om. Zie? Dus, bedriegerij der mensen, en dan staat er nog achter die uitdrukking listiglijk tot dwaling te brengen enzovoorts. En dat listig, dat weet je meteen, als je het alleen al uitspreekt, dan hoor je de slang sissen, zeg ik dan. En dat zo is, dat wordt later in hoofdstuk 6, vanaf vers 10, uiteengezet. Je komt op het terrein van de, nou ja, van de leugenaar van de beginnen. Kijk, vers 15 van Efeze 4 zegt, wij zouden de waarheid betrachten, dragen, betekent dat letterlijk, hanteren, betekent dat we ervoor verantwoordelijk zijn zelfs. Maar het is toch duidelijk dat je dan oploopt tegen de leugenaar van den beginnen. De overste macht van de macht der lucht, de vaste duisternis, of hoe die maar heet. En wat, dat ik het zo zeg is om, ik probeer onder woorden te brengen dat dat niks bijzonders is. Dat is nou eenmaal zo. Af en toe komt er weer iemand en die komt dan zeggen dat we belazerd worden. Dat is goed Haags dit, hè? Belazerd. Dat heb ik van Wim Sonneveld geleerd, dit woord. Dus moet kunnen. En dat wij belazerd worden. En ja, bedondigd, ja. Maar dat verwondert ons niks meer, denk ik dan maar weer. Want dat hoeft u ook niet te verwonderen. En ik schrik er ook niet van. Dat is nou eenmaal zo. Dat is heel de wereld. En soms denk ik dat een deel van onze opleiding op school tot doel heeft om ons daarin te introduceren. In dat wereldje waar je elkaar nou helemaal blazeren moet. Toch? Want anders krijg je niks voor elkaar. Hoe je mensen moet manipuleren enzovoorts. Hoe je een stelletje amateurs kunt maken tot een eerste rangs voetbalclub. Nee? Je moet in ieder geval roepen, je kunt het, je kunt het. Dan begin je al met liggen natuurlijk. Maar elke dag kom ik het tegen. Je kunt het. Ja. Ja. Nee. Wat wil je ermee bereiken? Ik wil ook weer laten zien dat als je het maar wil, dan kun je het ook. Ja, echt niet. Maar toch maar. Maar de waarheid betrachtende zouden wij in elk aspect alleszins opgroeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt. Ik vind het de pracht van de zin. Deze ken ik niet uit het hoofd. Veel van die teksten ken ik langzamerhand uit het hoofd. Maar deze is me te moeilijk. Ja, er staat een paar keer vele malen hetzelfde. Ik heb niet eens kunnen tellen hoe vaak het er staat. Hè? Uit welke, dat is al eenheid. Uit die ene. Uit Christus. Het gehele, ja, dan is het één. Lichaam, maar lichaam zelf betekent al dat het een eenheid is. Een samengestelde eenheid. Hoe vaak heb je nou al één? En dan heb je het woord zelf nog niet eens gehad. Uit welk het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd. Gevoegd was ook goed. En samen is ook goed. En samengevoegd is ook twee keer hetzelfde. Toch? Samengevoegd. En nog een keer. En samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging. Alsjeblieft, ik ben de tel kwijt. Maar waar het over gaat is ongelovigen aaneengesmeed. Nee, niet worden. Maar erachter komen hoezeer ze aan elkaar verbonden zijn. En ze leren inderdaad samen te leven. Heb je dat? Ja. En dat ontstaat in de eerste plaats natuurlijk. Want dat was vers 11. Door de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Die begrippen ga ik nou niet meer in. Hè? Maar daar gebeurde het in de eerste plaats door. Dat stond er. Maar nu staat er alsnog. Door alle voegselen der toebrenging. Naar de werking van een ieder deel. In zijn maat. Binnen zijn grenzen betekent dat. Zodat het niet meer die vier opzieners, zo heet het, ambtenaren. Nou ja, zijn uit vers 11, maar nou gaat het om ieder deel, elk lid van dat lichaam dus, in zijn maat. Dat wil zeggen binnen de grenzen van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Die maat hebben we het over gehad naar aanleiding van vers 7. Want er stond, maar aan elk een van ons, elk een van ons, is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Christus geeft ons een bepaalde gave. Dat is een bediening in de praktijk, een verantwoordelijkheid zeg ik meestal. Binnen bepaalde grenzen. Heb u dat nog? Dus niet van, je moet die grens over en dat is grensoverschrijdend, dat mag niet meer grensoverschrijden. Dat hebben ze die asielzoekers nooit gezegd, dat ze de grens niet over mochten. En die grens is bekend. Terwijl als je tegenwoordig hebt over grensoverschrijdend, dan vraag ik me nog steeds af, waar ligt die grens dan? Kan iemand mij dat exact vertellen? Waar is dat vastgesteld? Weet je, dan is er weer iemand geraaieerd vanwege grensoverschrijdend gedrag. Welke grens was dat dan? Dat wil ik wel graag weten. Ja, en ik weet het niet echt, want dat staat toch niet vast. Het is een zo vage term. Maar ja, dat maar weer terzijde. En ieder deel in zijn maat. En niet opjutten en zeggen, maar als je wil, kun je dat, ga maar over die. Nee, het is binnen bepaalde verantwoordelijkheid. En dat moet ieder mens leren. En dat is niet specifiek christelijk. Het is in het algemeen in de wereld precies hetzelfde het geval. En een van de grote problemen lijkt mij, maar ja, je mag dat vergeten natuurlijk, want dan praat ik weer buiten de Bijbel. Maar lijkt mij dat in onze samenleving bestaan die grenzen niet. Als je wilt kun je het, wat? Koning worden. Moet kunnen, ja, je kan deze toch, pas op, ik zit zo in de bak. En dan zie je niet zo ver vandaan, heb ik begrepen. Je kunt er wat aan doen enzovoort. En dan heb je iemand die wordt minister-president. Had je nooit gedacht toen dit op moest nemen tegen die mevrouw, hoe heet ze ook alweer? Hè? Verdonk. Ik versta jullie nooit. Maar, ik ben hier ook niet gekomen om naar jullie te luisteren natuurlijk. Maar goed. Naar Rita Verdonk, dan dacht je, dat zal toch niet dat die Rutte die gekozen wordt boven Rita Verdonk. Maar ja, wel. En hoe lang zit hij er nou, die Rutte?
Het is jaren voorbij.
Ver over de datum, maar het is net als de spullen van de kruidenier. Trek je daar maar niks van aan, van die datum. Want volgens mij gaat hij nog jaren door. Maar toe maar. Niet te winnen over de datum, maar dat is. Dat had je toch ook niet. En je kunt het. En dan ga je. En dat is dus gebeurd. Maar nou zitten we ermee. Al jaren. Toch?
Maar hij gaat zijn stinkende best doen, hè? Om ons vertrouwen
uit
te
richten.
En over grensoverschrijdend. Over grensoverschrijdend gedrag gesproken. Een paar jaar terug was het ondenkbaar, volstrekt ondenkbaar, dat een land dat bekend stond als zeer corrupt, hoe heet het ook alweer, Oekraïne, dat überhaupt aanspraak zou kunnen maken op samenvoeging met de Europese Unie. Maar ja, er zitten natuurlijk mensen in aan de top van de Europese Unie, die willen alleen maar groter en groter en groter. Dus die willen ze er wat bij hebben. En nou liggen we hier open op onze knietjes. Of ze alsjeblieft bij ons willen komen enzovoort. En dan krijgen ze geld toe natuurlijk. Want dan moet u betalen. Maar het is over de grens heen. Dat is buiten maat. Die lui horen helemaal niet bij Europa. Maar ja. Wie gaat daar ook? Ik niet. En dat maakt mij verder ook niks uit. Ik vind het een mooi lied, hoor. Ik stond erbij en ik keek ernaar.
Van Wim Kan is dat toch? Of van Wim Sonneveld?
Ik weet het niet, maar het is... Ik stond erbij en ik keek ernaar. Zag twee, ja, dat is waar. Wim Kan heeft er iets van gemaakt. Van, ja, die gebruik ik nogal eens. Ja. Dat was ook Wim Kan, ja. Als je niet oplet, dan weet je er niks aan. Ja. Precies. Zoals u ziet, ik heb mijn leraar ook gehad. Ja, inderdaad. Nou ja, zoiets. Maar elke gelovige heeft een bepaalde verantwoordelijkheid in de gemeenschap van gelovigen. Namelijk binnen de ene algemene christelijke kerk. En dat is het dan. En de bedoeling is niet dat je daar overheen stapt. Maar dat je blijft binnen de maat die de Heer je geeft enzovoort. Dat hangt alles samen met bescheidenheid, nederigheid. Bovendien gaat het om dienstwerk. Het werk der bediening. Een dienstwerk om zo tot eenheid te komen. En zo bekomt het lichaam zijn wasdom. En bedenk dan bij het woord lichaam altijd als je het tegenkomt. Het woord lichaam betekent een samengestelde eenheid. En lichaam is alleen een lichaam als het bestaat uit leden. Dat is gewoon Nederlands of Grieks, dat maakt me niet uit. Maar dit is hetzelfde idee. Ja. En daarbij heet het eerst wasdom, dat is groei. Daarna heet het tot zijn zelfs opbouwing. Dat is, in mijn herinnering is dat typisch Paulus, maar misschien zit ik ernaast. Die aan de ene kant het begrip groei gebruikt ter aanduiding van de gemeente als zodanig, dan wel de gemeenteleden. En dan meteen ook het begrip bouw, opbouw. Hier vind je dat natuurlijk al eerder. Want in hoofdstuk 2 ging het over de bouw van een gebouw. een tempel op een fundament. En hier heet het in hoofdstuk 4 ineens groei, opwassen. Maar hij eindigt weer in vers 16 met opbouw. Dan ben je dus toch weer bij de opbouw van één gebouw, namelijk één tempel op één fundament. Het zijn allebei toepasbare termen. En wij kennen het, misschien, ik in ieder geval, wij kennen het uit 1 Korinthe 3. Want ik vind dat een mooie stijlbreuk eigenlijk. Waar in 1 Korinthe 3 Paulus zegt, over althans de plaatselijke gemeente in Korinthe, zegt hij in 1 Korinthe 3 vers 6. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt. Dan zie ik in gedachten Apollos rondlopen met zo'n gietertje. Heb je dat ook, zuster? Ja. Ja. Ik denk niet dat je dat Picasso dat op het schilderij krijgt. Dus Monet misschien net wel, ja. Met een gietertje, oké. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven, de groei. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Dat is een oud, ook christelijk idee. Van de moedergedichten van zijn, maar die ken ik dan niet. Althans heb ik dat niet onthouden. Over de boer die voortploegde en dat soort dingen meer. En die het land bearbeidt en er gebeurt verder niks. Die moet het omspitten, die moet er zaad in gooien. Weet je veel wat hij allemaal moet. Nee, mest mag niet meer toch? Hoewel. Nou ja, oké. Het is grensoverschrijdend. Ja. Vroeger gooiden we stikstof op het land. Dat was goede kunstmest. Tegenwoordig hebben we stikstof te veel. En je mag niet meer mest op het land gooien. Ja, dat is nou jammer. He? En als je zegt, ja, maar het is allemaal niet meer zo. Dan zeg ik, waarom moest ik dan naar school vroeger? Want dit heb ik allemaal moeten leren. Nou ja. Goed, maar het is dan de boer. En dan moet hij maar afwachten of er wat van terechtkomt of niet. Dat hangt van het klimaat af. Alleen hebben we nu geleerd dat door menselijk toedoen het klimaat verandert. Dus die gedichten heb je nou ook al niks meer aan. Maar toch maar, een rare wereld. Maar kijk, het wordt beschouwd, het werk van Paulus en Apollos was gewoon de prediking van het woord. Het wordt vergeleken met landbouw. De akker is de wereld, dat weet u sinds Matthäus 13. In elk geval weet u dat. De akker is de wereld, ja. En het zaad is het woord des koninkrijks, of wat het maar was, toch? Nou ja. Landbouw dus. Maar dan staat er in vers 9, want wij, dat zijn Apollos en Paulus. Paulus en Apollos, de planter dan wel, degene die nat maakt. Wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk. En dan meteen erachter, Gods gebouw, zijt gij. En dan wordt naadloos, wordt het beeld veranderd van akkerbouw, landbouw dus, van akkerbouw, naar, in de praktijk, tempelbouw. Woningbouw, heb je dat? Wij zitten nog steeds met dat rare begrip. Want ook in het Nederlands heet dat allemaal een bouwer. Wij noemen dan een landbouwer, noemen we wel een boer. Maar het is gewoon een bouwer. Heb u dat? Trouwens, in de, dat weet u misschien niet, maar in de oude bevolkingsregister staat bij de lui wat hun beroep is, staat er bouwman. Gewoon bouwman. En ja, het is ook een bekende achternaam, bouwman. Van Mies natuurlijk. Ik heb er nog een paar gekend trouwens, bouwmannen. Een zendeling. Nou ja, bouwman. Maar, en wat is het dan? Is het dan een bouwvakker of is het een boer? Nou, het zijn boeren dan, hoor. Maar het heet bouwman. En dus het begrip bouw, dat bindt die beide begrippen aan elkaar. Maar het is dus aan de ene kant een kwestie van groei. Dat is een betrekkelijk natuurlijk proces. Maar dat de apostelen meteen het beeld verwisselt met de bouw van die tempel, dat is natuurlijk om aan te geven dat de gemeente als tempel wel degelijk een functie heeft. Het wordt geacht de pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. Wij als gemeente hebben het woord Gods in de praktijk ontvangen en zouden dat bewaren. En dat is een priesterlijk werk. En daarmee zijn we dus gewoon weer terug in Efeze 2, vers 10. Wij zijn zijn maaksel, geschapen tot goede werken. Welke God voorbereid heeft. Welke goede werken? De priesterlijke werken, want wij worden gebouwd op één fundament dat gelegd is, enzovoorts. En zo staat het dus ook in 1 Korinthe. En dat is de echte betekenis dus van dat de gemeente een tempel is en eventueel dat jullie de lichaam één tempel is, enzovoorts. Dat is omdat het woord Gods ons is toebetrouwd. En de vorming, de verzameling, de opbouw van de gemeente heet dus eventueel groei. Maar het heet ook gewoon opbouw. Bouw, daar komt nog wat anders bij. In de eerste Korinthebrief kom je... Is de eerste Korinthebrief? Klopt wel. Daar kom je tegen uitspraken als... Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen... He? Stichten. Staat er toch? Maar het woord stichten is gewoon het woord voor opbouw. Dat is gewoon Nederlands ook voor bouwen. En ik weet niet hoe het nu is, want ik zie zoveel actes niet meer van de notaris. Maar het neerzetten van een bouwwerk, dat heet het stichten van een huis, het stichten van een pand, het stichten van wat. Dat heet stichten. Dat is oud jargon, dat is in die kringen is dat een dialect gebleven, zal ik maar zeggen. Want in de volksmond heet het zo niet. Maar in officiële notariële akten heet het wel zo. Stichten is opbouw. En niet beginnen ermee, maar ook de voortduring daarvan. Vandaar dat we het hebben over stichtelijke dingen. Sommige dingen zijn stichtelijk, sommige dingen niet. Soms kun je stichtelijk bedankt worden, hè? Ja. Maar goed, zoiets. Maar het is opbouw. En dat wat de apostel aan de Korintiërs schrijft, niet alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen stichten, dat herhaalt hij. En dan zegt hij, alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Nuttig tot wat? Tot stichting. Tot opbouw. Dat is wat het betekent. Waarmee de apostel in één keer zegt dat het, niet dat het in onze christelijke ethiek niet gaat om wat wij mogen of niet mogen. Wij mogen alles, alles is geoorloofd, zegt hij. Maar dat is niet de norm voor onze ethiek. De norm daarvoor is of iets bijdraagt aan de opbouw, stichting. Aan de opbouw van de gemeente als zodanig. En al het andere is van de oude mens, daar heeft de Bijbel niks over te zeggen meer. Dat zijn de volgende versen hier in Efeze 4, hoor. Want daar staat waar het over gaat. Namelijk dat wij zouden afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling enzovoorts. Dus wat overblijft is, nou zijn we gelovigen, zijn christenen, we maken deel uit van de gemeente. Wat wordt er van ons verwacht? Of niet verwacht? Wat van ons verwacht wordt, is dat wij bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Het betrachten dus van de waarheid in elk opzicht. Want dat draagt bij aan de opbouw van de gemeente. Niet als organisatie, maar draagt bij aan de opbouw van elke individuele gelovige. Iets anders is er niet. De rest is virtueel. Dat bestaat niet. Dat is alleen een rekenmodel. Dat is iets voor managers, denk ik, en voor statistieken. Maar daar heb je in de praktijk niks aan. Toch? Ja. Ik bedoel, die jongens moeten gewoon voetballen. En met elkaar. als team enzovoort. Dat is het verhaal. En dan kun je het al hebben over de organisatiestructuur en de directie en weet ik veel, en de technische staf en wat het allemaal maar is. Waar kom op zeg? Hè? Kleuterschooltje wordt het dan. Ik meen het echt, hoor. En in het bedrijfsleven precies hetzelfde. Ergens moet ik nog een stuk bewaard hebben waarop jaren geleden iemand in Utrecht afstudeerde. Want daar studeer je management, hè, in Utrecht. Onze dochter heeft daar ook gestudeerd, is zoiets. Ja, dus kan het goed. Maar ik ben altijd van mening dat ook als ze niet gestudeerd had, kon ze dat wel. Maar dat terzijde. Ja. Weer een ander onderwerp. Maar goed. Ja, als je iets echt niet kunt, dan kun je het ook nooit leren. En als je het al kunt, waarom moet je het nog leren? Ja. Nou ja, daar heb ik ook nog een paar anekdotes over. Maar ik zal ze u besparen. Maar er was iemand die daar promoveerde. Inderdaad, met een proefschrift van deze strekking. Je kunt organiseren wat je wil. Het ging over bedrijfsleven. En hoe dat maar heet. Bedrijfsmanagement of hoe dat maar heten mag. Maar is dat wat je nodig hebt? En daar had ik de uitdrukking vandaan. Wat je nodig hebt is gemotiveerde mensen. En dan, dat is klaar. Betrouwbare mensen die het doel kennen waaraan gestreefd moet worden enzovoorts. En als ze dan iets niet kunnen, oké, dat is niet zo erg. Dan heb je iemand anders die dat kan aanvullen enzovoorts. Als ze maar allemaal de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En ze maar niet een dubbele agenda hebben. Ze moeten, wat zo heet dat, hè. Ze moeten allemaal gaan voor datzelfde doel. Dan moeten ze dat doel wel kennen. En trouw zijn aan elkaar. En beseffen dat ze verplichtingen hebben aan elkaar. Omdat ze werken in hetzelfde bedrijf voor hetzelfde doel. Of dat ze voetballen in hetzelfde team voor hetzelfde doel. Dat staat dan aan de andere kant van het veld, hè, dat doel. Maar goed. Zoiets. Hè? Nou goed. Misschien. Laat me zitten. Doe maar. Maar dat is wat hier beschreven wordt. En dat is opbouw. Maar het heet opbouw omdat je met het woord opbouw aan het eind van vers 16 weer terechtkomt bij de tempel. De gemeente is één tempel. Het is één bouwwerk. Natuurlijk is het symboliek. Maar het gaat erom dat het één huis is met één waarheid, het woord van God namelijk. Zie? En het woord liefde aan het eind van het vers. Ja, het was te verwachten dat het woord er ook nog bij kwam. Want liefde is nou eenmaal in het algemeen het vermogen, de kracht tot eenwording. Nou ja, de drijvende kracht, hoe zeggen ze iets? Dat is wat het doet. Het maakt één, liefde maakt één. Goed. Samenvattend. Ik zeg dan dit, want dat is vers 17 en dat is dan dus samenvattend. Dit is wat ik zeg en betuig het in de Here. Daar heeft hij het over, dan begint hij gewoon overnieuw, hè. Komt hij weer terug, heeft wat breedvoerig iets verteld en dan zegt hij, waar het op neerkomt is dit. Dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid uns gemoeds. De bedoeling is dat we niet meer wandelen zoals vroeger blijkbaar. Dat onze levenswandel verandert. Maar u begrijpt toch dat die wandel, dat gaat niet over je navigatie. En hier moet je linksaf en daar moet je rechtsaf. Geografisch, topografisch. Nee, het is typologisch. Waar het over gaat is hoe men in het leven staat. En dat betekent inderdaad dat onze wandel, die wordt in hoge mate bepaald door de beslissingen die wij nemen. Zoals je, als je naar Alkmaar moet, is de ramp bij mij vandaan, bij Almere vandaan. Want je moet om Amsterdam heen. En er zijn vele wegen die om Amsterdam heen gaan. Maar dat helpt niet zoveel, want ze zitten allemaal verstopt. Heb je dat? Het is echt een ramp. Dus, maar, doe maar. Ja. En dan moet ik kiezen, zal ik hier links of rechts? En dan zegt de navigatie hier rechts. En dan denk ik, nou toch maar links. En dan, want ik zie op de kaart, die weg is vrij. En dan ben je er net een paar kilometer op. En dan krijg je de mededeling, langzaam rijden, stilstaand verkeer. Kapotte bus. rechterbijbaan afgesloten enzovoort. En nou, weer fouten ze. Dat is je levensweg. Je moet af en toe een beslissing nemen. Want je moet af en toe kiezen of je niet een andere ziekenfondsverzekering, of weet zo'n ding, moet hebben. Of een andere energieleverancier. Een ander belastingbureau had ik ook wel eens gehad willen hebben. Maar dit is ook niks natuurlijk. Maar ja, andere regering. Waar moet je stemmen als je straks moet stemmen? De piano. Ja. Doe ik af en toe ook, ja. Zal ik de pianostemmer inhuren? Maar ja, ik heb nou al twee keer heb ik het de andere dag zelf overgedaan, omdat het niks was. Ja. Dus ja, doe me ook maar niet meer. Ik geloof dat ik een dag vrij ga nemen of zo voortaan. Dan moet ik de piano stemmen, dus dan weet u dat. Maar je moet, ik bedoel, dit, je moet af en toe beslissingen nemen in je leven. En dat, soms kun je daar niet van terug, of althans niet meteen. Je begint ergens aan, dan moet je ook. Hè. Ik bedoel, begint de cursus Spaans kun je beginnen. Maar ja, dan moet je er natuurlijk wel netjes enzovoorts. Hè. Als u dat zou willen, kan ik even kijken, want ik heb nog een cursus Duits liggen. En een cursus Spaans, geloof ik. En de bijbehorende woordenboeken. Allemaal van Eefje geweest. Maar, dus als u er belang bij hebt, dan moet u het maar even zeggen. Ja. Goed, maar dat ook maar weer. Onze wandel, dat is hoe wij door het leven schokken, rennen, fietsen, rommelen. Appelen, we moeten het niet over Monet hebben, maar over Picasso. Doe maar wat, waar zal ik dit oog eens zetten? Och, daar. Dat heeft nog nooit iemand voor mij gedaan. Dat doe je ook niet, want dan krijg je een nul op school. Maar ja, als je van school af bent, kan je dat doen. En dan krijg je een paar nullen erachter. Met een dollarteken ervoor. Dus, ik weet niet. Maar goed. Je moet er niet aan denken dat je als Picasso doodgaat, dan ben je misschien schatrijk, dat weet ik niet, want ik ken die man niet. Daar heb ik geen behoefte aan ook trouwens. Want laat die zulke dingen schilderen, die hoef ik niet te ontmoeten. Maar dat zou je levenswerk maar zijn, zeg. Kan je omkijken, wat heb ik gemaakt? Het lijkt mij triest, hoor. Hè? Die? Wat is dat? Een groen ei? Is dat een ei van een dodo of zo?
Je mag het allemaal zelf verzinnen.
Ja. Aan de kleur te zien moet hij heel oud zijn. Dus van een... Van een... Oh ja? Oh ja, oké. Ik weet het niet. Ik heb het er niet op.
Ja.
Ja. Nou, let op. Dat gij niet meer wandelt. Met andere woorden, wij als gelovigen worden geacht anders te leven in de praktijk dan ongelovigen. En hier staat zelfs dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen. Waaruit volgt dat gelovigen toch beschouwd worden hier als heidenen. Maar dan anders. Staat het toch? De andere heidenen. Dat u niet denkt dat wij geen heidenen meer zijn of zoiets. En nu, dan ben je dus Jood geworden, want je hebt maar twee soorten, Joden en heidenen in de Bijbel. Dus het blijft heidenen, dus het wordt niet Joods. Echt niet. Maar er staat dat die andere heidenen, zoals we eerder waren, die wandelden in de ijdelheid huns gemoeds. Ijdelheid betekent ledigheid. Men heeft ervan gemaakt zinloosheid bij gelegenheid. Maar ja, als het leeg is, zit er inderdaad ook geen zin in. Maar ook niks anders. Leeg is leeg. En dat is wat het woord betekent. De ledigheid, de doelloosheid, zinloosheid, ledigheid, gewoon niks. Huns gemoeds. En bij gemoed in de Statenvertaling zeg ik altijd dat je het beste kunt vervangen door het Engelse mind. Dat is namelijk hetzelfde woord. Alleen in het Engels heeft het wat meer betekenis nog gehouden. Want in het Nederlands, wat is gemoed? Ik heb mijzelf, zuster, je mag het niet verder vertellen, maar stiekem. Ze hebben mij zelf verteld dat het betekent een bos hout. Voor de deur. Voor de deur. Dat noemen ze ook een gemoed. Daarmee heeft het zijn betekenis verloren, dit woord. Maar het is mind, dat woord is het. En die N ertussen, dat leg ik u een andere keer uit. Want dat zijn gewoon die letters die erin komen en weer verdwijnen. En hoef je niks van aan te trekken. Gemoed, mind. En anders wordt het gewoon denken. Maar mind komt het dichtst bij wat wij noemen bewustzijn. Heb je dat? Maar dat is ons denken. Het heeft van doen met waar we aan denken, waarover wij denken en ook hoe wij denken. Wat de factoren zijn, zal ik maar zeggen, die wij gebruiken. De normen waarbinnen wij onze gedachten heen en weer laten schieten. Enzovoort, of voorzichtig heen en weer schuiven. Afhankelijk van het tempo dat we erin hebben zitten. Want we zijn niet allemaal gelijk, moet ik u zeggen. Maar het is de ledigheid dus van hun denken. En dat hoort u van mij natuurlijk wel eens vaker. Want ik ben van mening dat al die crisissen die wij zogenaamd in Nederland hebben, dat dat gewoon gebakken lucht is. Ze noemen het stikstof, maar ik noem het gewoon gebakken lucht. En niet alleen dat. De enige crisis die we in Nederland al jaren hebben, is die van overbevolking. Dat was ook het verhaal van die files natuurlijk om Amsterdam, dat je er niet omheen kunt. Om Amsterdam kun je niet heen. Laten ze dat. Dat is een mooie kreet. Ik reken maar gratis aan. Ik had hem moeten patenteren meteen natuurlijk. Maar ja, ben weer te laat. Maar zoiets. Maar het is allemaal virtueel. Men bedenkt iets en men maakt rekenmodellen. En dan gaat het rekensommetje niet op, raakt in de soep. En dan blijf je ergens mee zitten. En doordat men gebrekkig is in het creatief boekhouden, heb je dan een crisis. Want wij boekhouders, zal ik maar zeggen. Nee, ik niet hoor. Maar wij boekhouders, zal ik maar zeggen, als we zo'n probleem tegenkomen, dan gaan we creatief boekhouden en dan zorgen we dat dat toch keurig bijgewerkt wordt en dat je niet te veel belasting hoeft te betalen en dat je hier en daar wat wegwerkt of hier en daar wat apart zet voor een volgend jaar, dan telt het voor dit jaar niet mee enzovoort. Heb je dat? En je moet weten tegen welke post je het afschrijft en dat heet creatief boekhouden. En zo moet je toch ook stikstof weg kunnen argumenteren en mest en zo. Het zijn gewoon foute rekensommetjes. En ik zweer het u, en er is niemand die gaat meten hoeveel stikstof daar dan is. En hoeveel, dat meten ze niet. Dat zitten ze thuis met een rekenmodel achter de computer te berekenen. Ik weet het zeker. Ja. Hoeveel geluid mag er op die muur komen? Komt er dan iemand? Ja, er komt iemand. Ja, en gaan ze dat dan meten? Nee, dan gaan ze bekijken, de omgeving bekijken. En dan gaan ze dat thuis, gaan ze dat uitzitten rekenen. Hoeveel geluidsdruk er dan op die muur komt van de glasbakken van de plus? Zo was het toch? Jullie zijn mijn getuigen. Zo was het. Komen ze niet meten? Ik had ze kunnen helpen, want in mijn telefoon zit gewoon zo'n decibelmeter. Je doet geluidstechniek of niet. Dus je hebt het altijd bij je. Je moet het meedoen, hoe hard is het? Enzovoort. Maar dat doen ze niet. Ze hebben rekenmodellen en rekenen. Nou ja, enzovoort. Het is wat men allemaal bedenkt. Maar ook serieuzere dingen als ze op zoek naar leven of andere planeten in de ruimte. En of daar water is, of je daar leven kunt. Hè? Of er komt een meteoriet op de aarde af, een afstand van 30.000, wat was het, 30.000 kilometer? Dat is heel vlakbij, ja. Dan heb je een groot probleem. Nou, interessant zeg. Wat moet je ermee? Wat maakt het in vredesnaam uit? En laatst hadden ze, was vorig jaar alweer, geloof ik, een foto van een zwart gat. Dat bracht mij op een heleboel ideeën. En die moet je dan weer uit je mind zien weg te werken. Want een black bottom, dat, nou ja, laat maar zitten. Ik vind het absurde dingen. Ik vind het echt absurde dingen. Maar daar is men mee bezig. Maar ook modellen voor de samenleving, hoe dat zou moeten enzovoort. Dat gedoe met genderstudies. Wat studeert die genderstudies? Mens. Ga kuiken seksen. Dat is zo. Genderstudies. Sorry hoor, maar wij mensen hebben allemaal onze problemen en allemaal onze eigen afwijkingen van een norm. Maar ze willen elke afwijking willen ze tot een bepaalde norm verheffen. Krijg je een afkorting mee voor al je ziekten, al je kwalen en al je afwijkingen. Want normen hebben we niet meer, alleen nog maar afwijkingen. Nou ja, jongens, houd toch op. Dat is toch allemaal. Dat is toch allemaal zinloos? En dan gaan ze weer plannen zitten maken en toekomstverwachtingen. En over zoveel jaar moet zus en moet dit en moet dat. En dat kan allemaal niet eens, want ze hebben er niet aan gedacht dat die elektriciteitsleidingen, die kunnen maar een bepaald aantal elektronen per dag erdoor gejaagd krijgen. Hè? Nou ja, of de waterleidingen, de circulatorleidingen, daar kun je die tienduizenden liters per seconde doorheen jakkeren. En het gaat met stroom ook zo. Dus hoe wou je dat doen eigenlijk? Groen? Waar haal je die stroom dan vandaan? Die elektriciteit moet opgewekt worden. Nee, we moeten op waterstof gaan rijden. Weet je hoe ze waterstof maken? Van elektriciteit. Wie wekt de elektriciteit op? Nog steeds gewoon een vuurtje. Of je daar kolen stookt, of gas, of olie, of wat dan ook. Het is allemaal verschuiven van dingen. En dan bij iemand anders op een bordje gooien en dan niet meetellen. Enzovoort. Het is dwaasheid. Je wil niet weten hoeveel miljarden daaraan uitgegeven worden. Enzovoort. En dat helpt niks. Wat een dwaasheid. Nou, dat is de wereld. En dan neem ik absurde dingen. Waarvan, nou ja. Maar waar het meestal over gaat, is over filosofie. Over dingen van. Ik hoorde het van de week nog voorbij komen. Hoe dat nou kan, dat mensen in armoede wijken. Dat was hier in de buurt natuurlijk. We hebben in de buurt van de Hoogovens, want zo heet dat voor mij nog steeds. Dat ze daar meer kanker krijgen enzovoort. Maar dat het in de rest van de wereld ook is. Waar mensen armoedig leven, dan krijgen ze meer ziektes. Ja, dat zal best. En hoe komt dat? Omdat ze slecht behuisd zijn. Nee, ze zijn arm en daarom zijn ze slecht behuisd. Niet andersom. Maar doe maar. En, dat is, en dan wordt weer gezegd dat het zo niet mag. En dat je dat zo niet mag generaliseren. Niet de hele bevolkingsgroep mag enzovoort. Man, wat een gedoe allemaal. En de hele dag hoor je nergens anders over praten op de media, radio, televisie. Tot de hele nacht door, want ze herhalen dat tegenwoordig 's nachts, heb ik gemerkt. Hè? Ledigheid. Waar ik het over heb is ijdelheid en schoonmoed. Ik heb er niet het minste respect voor. Ik vind het absurd. Ik snap niet dat weldenkende mensen zich daarmee bezighouden met dit soort dingen. Die zijn toch intelligent. Die hebben toch doorgeleerd, meer dan ik. En ze hebben het in ieder geval langer op school volgehouden. En waarom reageren, waarom praten ze zo dom?
Dan zijn ze niet te volgen en dan krijgen ze meer volgelingen, want dan geef je het over.
Ik snap die dingen. Waarom niet gewoon de waarheid? Waarom niet gewoon de Heer en zijn woord? Geeft antwoord op heel wat problematiek die de wereld kent. En geeft ons inderdaad een toekomst. Belooft ons een toekomst. Zegt wat de Heer zal doen. En hoe je daar deel aan kunt krijgen. Enzovoort. Dat is anders wandelen. Dat zit hem niet zozeer dat we een hinkstapsprong gebruiken als we het pad aflopen. Maar anders wandelen. Maar het wil zeggen met een andere. Nou ja, levensbeschouwing, uiteraard.
Zoeken en bedenken dingen die
boven
zijn.
In Colossense heet dat inderdaad, in hetzelfde context trouwens, heet het ook afleggen de vorige wandeling. Maar het heet dan inderdaad zoeken de dingen die boven zijn. En daar komt het op neer. En dat is wat hier beschreven wordt. Nou ja, vanaf hier vers 17. De ijdelheid huns gemoeds staat er. En ik zie zomaar dat er een verwijzing onderstaat in dit vers naar Romeinen 1 vers 18. En daar staat dat de mensheid in het algemeen de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is de beroemde tekst, mag ik hopen, aan het begin van de uiteenzetting, na een introductie, maar het begin van de uiteenzetting van de Romeinenbrief, nadat het evangelie is uitgebreid aangekondigd, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, het welk hij tevoren beloofd had, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, staat er, waarom is dat zo? Wat is daar de strekking van? Waarom moet dat? Er staat er, want de toorn Gods, 1 vers 18, de toorn Gods wordt geopenbaard over de goddeloosheid der mensen die, want al staat er niet, over de goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat betekent, dat in ongerechtigheid betekent tegelijkertijd dat dat tamelijk bewust gebeurt. Misschien niet bij iedereen. Maar ja, als een mens geboren wordt, dan is hij zich helemaal niks bewust. En in de loop van de tijd moet hij zich wat bewust worden, toch? Want anders blijft hij bewusteloos. Die moet wat bewust worden. Maar de mensheid als zodanig doet dat met opzet. Wil de waarheid niet weten. Ik heb daar ook moeite mee. Het heeft me jaren gekost. Dat meen ik serieus. Dat is geen grap. Om te begrijpen dat dat zo is. Maar uiteindelijk is mijn conclusie. Het is echt zo. Ze willen ook echt niet weten. Ze bedenken hun eigen theorieën. Nou, eigenlijk alleen maar om van de Bijbel af te zijn. Want iets als evolutieleer, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon een alternatief, omdat men van God af wilde. Dat was al aan het eind van de 18e eeuw, de midden 18e eeuw. Wat men de verlichting noemt, weet u wel. Geen God, geen meester. Geen adel meer, geen meester. Geen koning, geen God. Alle gezag en dus alle norm van bovenaf weg. Zodat we daarna onze eigen koningen zijn, onze eigen normen. En daar komt ook het idee vandaan dat alle mensen gelijk zijn. Dat heette niet zo, hoor. Het heette dat alle mensen gelijke rechten hebben. Maar dat hebben we al lang verbasterd tot alle mensen zijn gelijk. Dan heb je dus een probleem met je gender. Heb je ook zo'n ding, een gender? Nou, heb je daar een probleem mee? Want als we allemaal gelijk zijn, dan sterven wij uit. Dus er is iets wat niet. Nou zou dat misschien een wenselijk idee zijn. Want met 7, 8 miljard, hoeveel zijn er nu? Je kan het niet bijtellen. Het gaat sneller dan dat je tellen kunt. Ja, het zou misschien aardig zijn. En in Nederland? Wil je ook niet weten. Kun je ook niet bijtellen trouwens. 18 miljoen. Toen ik nog op school was, was het 12 miljoen. 15 miljoen. Ik geloof dat het iets van 7 of 8 miljoen was toen Wilhelmina zei van Nederland is vol. En je kreeg een subsidie als je ging emigreren. Dat is eerlijk waar. Dat is echt waar. Ja. Nou ja, en dan zitten we met 18 miljoen. En dan moeten we, zelfs omdat we christenen zijn, moeten we iedereen die binnen wil, wat binnenlaten. Vanwege naastenliefde. Die mensen komen van ver en dat zijn dan ineens onze naasten. Wat dat voor een kromme redenering is, begrijp ik ook niet. Maar en die moeten dan hierheen. Nou ja, ik ken iemand die vorig jaar is overleden. Die kwam uit Sint Pancras. Wie? Weet je wie? En die zei, laat ze maar komen, dan kunnen wij ze het evangelie vertellen hier. Wie was dat? Anne van der Bijl. Dat was hem, ja. Dat was Anne van der Bijl. Dat vind ik nog een goede redenering. Ja, ik kwam uit Sint Pancras. Maar toen maar. Er komt iets goeds vandaan soms. Ja,
het allemaal kan er niks goeds komen.
Ja. Maar ja, was een aparte man, vind ik. Maar ja, ik mag dat wel. Ja. Maar voor de rest, ja, het zijn toch allemaal rare dingen, mensen. Ik heb het weer over die... hebben de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud. Dat bedoelen ze niet goed. Het is helemaal niet goed bedoeld. Ze maken een rekenmodel over hoe het ontstaan is. Van de wereld, zal ik maar zeggen. En dan hebben ze een idee van... je hebt eerst de lagere levensvormen en dan de hogere. En de theorie is... niet omdat het bewezen is natuurlijk, maar gewoon een theorie... dat de hogere levensvormen, die komen natuurlijk uit de lagere voort. Wat onzin is, want in de werkelijkheid, in de natuur gaat het andersom. Hè? Je legt een hof aan, een prachtige tuin, dat is een hogere vorm. En je kijkt even niet en dan komt er de stikstof. Maar dan krijg je dan doen de brandnetels het erg goed en het onkruid schijnt het vooral goed te doen. Dat is een natuurwet dat alles verloedert. Dat is die oude schepping. Alles verloedert. Dat is geen evolutie. Dat heet degeneratie. Met dank aan, hoe heette die man ook alweer? Schelen heet die, geloof ik. Die heet, hè? Peter. Peter Schelen, ja. Ik meen dat het een bioloog was of zo. Maar, en die heeft een boek geschreven over evolutie of degeneratie. De vraag stellen is een beantwoorden natuurlijk. Hij legt het ook keurig uit. Ik ben er heel blij mee met zo'n boek. Want ja, dat is in de natuur. Alles degenereert. Alles vervalt. Maar men heeft uitgevonden. Nee, het begint met lagere levensvormen, hogere. En dan plaatst men ze in een rij. Dit komt daaruit voort en dit is weer daar. En deze hoort hier tussen. En dan vinden ze weer ergens iets, een botje of zo. En dan moet het van Berend... ja, dan moet dan ergens tussen plaatsen en dan ontstaat er een systeem enzovoort. Maar het is allemaal onzin. Het heeft maar één doel. Ja, de schepper wegredeneren. Ja. Maar de hele idee dat iets hogers voortkomt uit iets lagers... Het is zo'n dwaasheid. Het zou voor elke bioloog, voor elke natuurkundige, voor elke wetenschapper... Zou het een no-go zijn. Dat weet toch iedereen? Dat is niet zo. Het gaat andersom. Zie? Wij mensen moeten wat opbouwen. En als we het daarna niet onderhouden, dondert het vanzelf weer in elkaar. Dat is met alles zo. En met onszelf ook. Excuseer. De onparlementen, nou, in het parlement kan dat ook tegenwoordig wel. Dit soort uitdrukkingen. Maar ja, zo is het toch. Het is niet prettig om dat te moeten vaststellen. Maar het grote wonder is dat de wereld zoals wij die kennen nog steeds bestaat. Alleen ben ik van mening dat die wel degelijk degenereert. De plantenwereld, jazeker. En de dierenwereld en de mensenwereld ook. Dat denk ik, ja. Ik denk dat het moderne mens maar een schaduw is van wat de mensen vroeger waren. Dat ben ik serieus hoor. Dat wordt niet beter. Nou goed. Maar men houdt de waarheid in ongerechtigheid. Men wil deze... Dit is de inconvenient truth, heet dat. Hoe het met de wereld werkelijk voorstaat. Zie? Nou goed. Men houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En dat wordt het toegelicht, vers 18, verduisterd in het verstand. In de cultuurgeschiedenis heet dat juist verlichting. Schrijf hem in de hoofdletter. De verlichting. Maar het is verduisterd in het verstand. Dat wil zeggen, bij gebrek aan licht. Vervreemd zijnde van het leven Gods. Als u het niet begrijpt, dan vult u voor leven in woord. Het woord Gods. Want Gods woord is leven. Levend, leven, levend en krachtig enzovoort. De mensheid is daarvan vervreemd, is het kwijtgeraakt. Daar kunnen wij ook wel een avond over spreken, maar dat gaan we niet doen hoor. Maar over dat in de... dat je in hoe ouder de menselijke overleveringen zijn... van de antieken, de ouden, weet u wel, hoe dichter je dan toch weer terechtkomt bij de Bijbel. En het is niet nieuw wat ik nu zeg, want het is een redelijk algemeen bekend dat al die oude mythologie, met name van de Grieken en zelfs van de Egyptenaren, nog verder terug, dat inderdaad dicht ligt bij Bijbelse waarheid. Natuurlijk, het is er een verbastering van. In de loop van de tijd krijg je dat sowieso. Of dat met opzet gebeurd is of niet, daar heb ik het dan niet over. Maar daarin is men het een en ander kwijtgeraakt. Men weet de echte achtergronden niet meer van en de oorsprong der dingen enzovoorts. Vervreemd van het leven Gods. Als u daar iets bijbels bij wil hebben, de Bijbel zegt, en dat komt uit Jesaja geloof ik, de Bijbel zegt dat de Heer de wijsheid der wijzen zou doen vergaan, of althans dat de wijsheid der wijzen zou vergaan, maar het wordt in 1 Korinthe 2, 1, 1 Korinthe 1 wordt het aangehaald uit Jesaja 29 vers 14. Dat is 1 Korinthe 1 vers 19. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. En dan volgt retorisch de vraag, waar is de wijze? Dat betekent zoveel als, kom maar naar voren dan. Waar is de wijze? Kom erop. Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? En daarmee deze wereld. En het idee is, die wijsheid van de wereld, die kan niet bestaan. Die is tot dwaasheid geworden. En dat staat hier dus ook, hè. De Heer zelf heeft daar een einde aan gemaakt. De officiële verklaring daarvoor is, ik was er niet bij, dus ik kan dit niet met zekerheid zeggen, maar de officiële verklaring daarvoor is dat in der tijd, zo rond het aanbreken van onze bedeling, is de wijsheid der mensen, de menselijke wijsheid, zelfs officieel vergaan door het afbranden, de vernietiging van de bestaande, bekende, wereldberoemde bibliotheken. Heb je dat nog? Daar hoort in ieder geval die van Alexandrië bij. Dat schijnt een hele belangrijke geweest te zijn. Egypte. Dat was ver voor Christus, eigenlijk. En die van Jeruzalem is ook een belangrijke geweest trouwens. De ondergang van Jeruzalem, de tempel en daarmee ook de bibliotheek. Want ja, in bibliotheken werd van oudsher de menselijke wijsheid verzameld, werd opgeschreven. Ja, dat lag niet op de schoorsteenmantel of zo, of je kon het in de boekhandel kopen. Het werd verzameld in de, daar waar het is. En dat zijn ook de plaatsen waar dan studie bedreven werd van oudsher. Heb je dat nog? In onze dagen is het langzamerhand anders. Maar universiteitsbibliotheken zijn natuurlijk legendarisch, nog steeds. Toen maar. Maar het is verdwenen. En verder kennen wij uit onze tegenwoordige tijd allerlei schrijvers die beweren, die spreken over dingen die mensen vroeger deden of konden of wisten. En ook in kunst uitdrukten, waarvan wij nu zeggen, dat kan toch helemaal niet, want dat wisten ze toch niet. Dat hebben wij toch recent uitgevonden. Maar de conclusie is dan, bij hun in elk geval, van nee, dat wisten ze wel, maar wij zijn het intussen kwijtgeraakt. Wij weten het niet meer. En voor een groot deel is dat terecht, denk ik. Ik noem als voorbeeld altijd Columbus, maar dat weet u waarschijnlijk inmiddels wel dan. Je kent die man toch, Columbus. Het duifje. Columbus. Columbus ontdekte Amerika. En wat kwam je daar tegen? Mensen. Wie ontdekte dan Amerika? Wat een onzin is dat toch? Er staat gewoon in je geschiedenisboek 1492. Columbus ontdekt Amerika. Wat een onzin. Punt 1, hij wist waar hij naartoe ging. Maar misschien is punt 1, wat vindt hij daar? Mensen. Wat heeft hij dan ontdekt? Dat hij niet Amerika ontdekt heeft. Dat heeft hij ontdekt. Toch? Nou ja, enzovoort. Maar ze konden toch niet de oceanen overvaren vroeger? Ja, dan konden ze blijkbaar wel. Maar zo zijn die mensen daar gekomen. Ja. Of denkt u dat ze daar ontstaan zijn uit de rode kool? Uit de klei getrokken. Of door de ooievaars. Konden die dan wel over de... Ik vind het zulke moeilijke dingen. Daar kan je toch niet serieus over spreken. Over dit soort zaken. Maar ze worden serieus genomen. Ja. Ik snap er niks van. Verduisterd in het verstand. Oh ja, nee, het waren de Vikingen, zeggen ze dan. Al voor Columbus, ja. Nou, ik verzeker u dat ver voor die tijd, in de dagen van Salomo, men de hele wereld overvoer. Met grote schepen van het type Tarsis. Schepen van Tarsis, die de oceanen overvoeren. Staat ook in de Bijbel dat dat zo is, hoor. Maar goed. Ja. Doe maar. Maar goed, verduisterd in hun verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, namelijk van het woord Gods, en daarmee de contact met God en zijn communicatie verloren hebben, door de onwetendheid die in hen is. Verduisterd dus in het verstand, vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is. Zij weten niet. Petrus zegt bij gelegenheid in 2 Petrus 3... Want willens is dit hun onbekend. Daar staat dus dat ze dat graag zo willen houden. Dat ze iets niet willen weten. Dat de hemel en aarde van overlang geweest zijn door het woord Gods. En door datzelfde woord Gods hemel en aarde vergaan zijn. Door water. Staat er. 2 Petrus 3. Ja, dat ik het niet opzoek is omdat ik natuurlijk niet op het onderwerp in wil gaan eigenlijk. Maar er staat gewoon willens is dit hun onbekend. En dan heeft hij het over de vloed. En het is niet die van Noach. Nee, het is niet die van Noach. Want daardoor is de wereld niet vergaan. Nou ja. De wereld der goddelozen, heet het bij gelegenheid, ook bij Petrus, is daardoor vergaan. Maar hij heeft het daarna over de hemelen en de aarde die nu zijn. Dat wil zeggen, meteen in hetzelfde vers daar. Dat betekent dus dat het oordeel van water de hele schepping betrof. En de enige tijd die je daarvoor kunt vinden waarin dat gebeurd zou moeten zijn, is die van tussen dat God in het begin hemel en aarde schiep en daarna het werk van de zeven dagen. In Genesis 1. Heb u dat? Oordeel over de hele wereld. Ik ben nog altijd geprikkeld als ik dan lees over christenen geloven dat de aarde 6000 jaar bestaat en zo. Nee, welke christenen? Nee, of dat de Bijbel zou zeggen. De Bijbel zegt dat niet. De Bijbel zegt dat hemel en aarde vergaan zijn, onder een oordeel terecht zijn gekomen. En dat daarna die wereld hersteld is, gemaakt is. Dat is het woord wat gebruikt wordt in het algemeen. Gemaakt is tot wat hij nu is. En dat is een tijdelijke zaak, die gaat voorbij. Want het duurt tot aan de jongste dag. En er verdwijnen hemelen en aarde alsnog. Dat is de ene laatste, nou, twee na laatste dan. Bladzijde van uw Bijbel. Heb je dat? Nou ja, enzovoort. Maar willens is dit hun onbekend. Ja. En het idee van God schiep eerst chaos, oersoep, en daarna heeft hij uit de oersoep, tohu, wabohu, woest en ledig, heeft hij deze wereld geschapen enzovoort. Dat is gewoon weer Griekse en daarmee demonische kosmogonie. Die zegt in de beginnen was het chaos. En uit de chaos werd gemaakt kosmos. Want chaos is het tegenovergestelde van kosmos. Want chaos is wanorde en kosmos betekent orde. Samenhang, iets wat gereguleerd is. Dat is de betekenis van het woord kosmos. En wij vertalen het gewoonlijk met wereld. Maar van oorsprong, dit is de betekenis van die termen. En dat is dus gewoon die Griekse... mythologie. Die is maar in de Bijbel geprojecteerd als het ware. Dat is met meer van die dingen gebeurd, helaas. Maar men wil het niet weten. En dus blijft men onwetend. Men kiest daar ook voor. Je hebt natuurlijk ook een filosofische stroming die zo heet. Je hebt de gnostiek, die zijn de wetenden letterlijk. En je hebt de agnostiek. Sommige mensen zijn agnost. Dat betekent, a betekent niet. En gnost, dat kennen we uit het Engelse to know. Know. Agnost. I'm not knowing. Ik weet het niet. We staan gewoon, dat weten we niet. En ze bedoelen te zeggen, dat kunnen wij niet weten. Maar ze bedoelen, dat willen wij niet weten en daarom weten wij het niet. En dat is wat Peter zegt, het is een willens onbekend. En in de christelijke traditie waarschuwt men voor de gnostici, die geacht worden wat te weten. Dat is het dwaalleer van de gnostiek. En soms denk ik, nou, laat dat nou maar eens achterwege. De grote dwaling is eigenlijk die van de agnostiek. Van mensen zeggen, dat kunnen wij niet weten. Want je kan wel weten, het staat hier in dit boek. Dus van oudsher overgeleverd. En dat is wat mensen tegen de Bijbel hebben. Ze willen het niet weten. Dat staat er echt in. Nou ja. Maar waarom zijn ze onwetend? Laatste stukje van de zin in vers 18. Door de verharding huns harten. De verharding huns harten. Zij zijn namelijk ongevoelig geworden. Vers 19. Zij zijn ongevoelig geworden. Wij lezen namelijk bij gelegenheid uitspraken over, maak het hart deze volks vet. Geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen enzovoorts. Uit Jesaja. Aangehaald in het Nieuwe Testament, in de Evangelie. En natuurlijk ook in de Romeinenbrief. In Handelingen natuurlijk ook. Maar dat zijn uitspraken over het Joodse volk specifiek. Ontleend aan Jesaja hoofdstuk 6. Maar hier worden woorden van die strekking toegepast. Niet op de Joden, maar op heidenen. Die net zo goed verhard zijn. En dat is verharding, dat is eelt. Dat is ongevoelig geworden. Dat ontstaat. Dat is een bekend, laten we zeggen, psychologisch verschijnsel. Iemand ligt. En als hij ermee geconfronteerd wordt, ligt hij weer. En daarna ligt iemand totdat hij het zelf gelooft, heet dat. En dat gebeurt ook. Want door dat liggen maakt iemand zijn eigen waarheid. En blijft daarbij, zal ik maar zeggen. En is niet meer ontvankelijk voor tegenwerpingen of wat dan ook. En dat is die verharding. Ik heb mensen gekend, waren op leeftijd inmiddels. En omstandigheden, weet ik veel. En die worden weer geconfronteerd met het evangelie. En dan weet je, dat voel je, dat zeggen ze soms bij gelegenheid ook. Van, ze geloven wel dat het waar is, enzovoort, inmiddels. Ja, maar tot geloof komen, bewust de stap nemen, of is dergelijks. Nee, want ik heb het mijn hele leven afgewezen en daar blijf ik bij. Dan blijven ze trouw aan zichzelf. Aan hun eigen leugens. Aan hun eigen leugens. En dan stellen ze een eer in. Zo van, als ik nu dan geef ik toe dat ik mijn hele leven misgezeten heb enzovoort. Maar tegelijkertijd zeggen ze dat zo is, maar weet je? Dat is verharding, daar kiezen ze voor. En ik ken een Jood, die gelooft ook alles. Wat ik zeg, gelooft hij ook, dat heeft hij me ook wel eens verteld. Maar hij wil de Heer als zodanig niet accepteren, want dan komt hij in de hemel en daar wil hij niet naartoe, want zijn Joodse familie gaat allemaal naar de Ratsmodee. Hoe zeg je dat in Jiddisch? Hij kiest voor zijn familie en niet voor de Heer. En daar blijft hij. Dat is verharding. Zie? Ja, het is raar, maar het is zo. Ja. Ja, ik weet dat het zo is, maar ik wil het niet. Nou ja, en bekend is van die Fries, dat weet u toch? Van die Fries. Radboud, was het toch? Radboud? Die zich zou laten dopen door... Was het door Willy Brood of door Bonifatius? Dat weet ik niet meer. Ja, ze hebben eerst Bonifatius vermoord. Dus, nee, ik ben de jaartallen kwijt. En op een, het verhaal is dan, geloof dat de schilderijen wel zijn, niet van Picasso, maar van Monet. Maar goed, maar die dan... Dat op het moment dat hij zich zou laten... Ik heb er een schilderij van gezien. Die dan op het moment dat hij zich zou laten dopen... vraagt, maar als ik me nou laat dopen... ga ik dan naar de hemel? En het antwoord was ja. En toen zei hij, nou, dat wilde hij niet... want hij wilde, als hij doodging, wilde hij naar zijn familie.
Gezellig.
Bij die andere Friese. Dat schijnt gezellig te zijn bij de Friese. Maar, ja... Toe maar. Dat is het officiële verhaal. Zoek u maar op. Ik denk dat als je Radboud googelt, kom je het verhaal vanzelf tegen. Nou, maar goed.
Maar als je dan die Jood weer dan kent, blijf je dan toch het evangelie verkondigen?
Nee, ik heb hem nou in geen jaren meer gezien. Dus, ja. Maar toe maar. Nee, dit is niet door te komen. Ik heb niks te vertellen. Het valt een beetje, niet 100%, maar een beetje in de categorie van Hebreeën 6. Het idee namelijk van als mensen de waarheid kennen en afvallen. Nou heeft hij het nooit aanvaard, maar als zodanig. Maar afvallen, dan is het onmogelijk om hen weder te vernieuwen tot bekering. Dat wil zeggen, ze zouden zelf wel tot bekering kunnen komen. Maar jij kan er niks meer aan doen. Ik niet dus, want wat moet je ze vertellen? Dat weten ze allemaal wel. Nou, dan een andere boodschap heb ik niet. Toch? Dat heet verharding. De Joden weten ook best wel wat wij geloven... en wat het Nieuwe Testament leert over Jezus. Over de verlosser, dat hij de Messias is. En over zijn kruisdood. En weet je, dat zijn de meest fundamentele dingen natuurlijk. Dat weten ze wel, maar dat geloven ze niet. Dat willen ze niet. En je stelt ze een keer voor de keuze en ze zeggen nee. Maar dat is met alle mensen zo. Je stelt ze voor de keuze en zeggen nee. Dat is bloedlink. Ze krijgen een tweede kans. Ze worden weer voor de keuze gesteld en zeggen nee, toch maar niet. En de derde keer zeggen ze ja, dat ken ik. Dat heb ik al twee keer afgewezen. En dan zo gaat dat. En dat is ook de echte betekenis van die woorden uit Jesaja 6. Die kent u toch? Jesaja wordt tot het profetenambt geroepen, staat er dan boven hoofdstuk 6. Daar moet ik het nog maar mee afsluiten vandaag. Daar staat... Waar Jesaja zich ook beschikbaar stelt. Zie, hier ben ik, zend mij heen. Vers 9. Toen zeide hij, ga heen en zeg tot dit volk. Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet en maak hun oren zwaar. En sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen. Nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan. Nog zich bekeren en hij het genezen. Daar leidt men soms uit af dat het naar de wil van de Heer is dat Israël, men bedoelt het Joodse volk, ongelovig is, want zegt men, wat staat in Jesaja? Ik heb de namen erbij van mensen die dat in Nederland ook leren en prediken. Het is naar de wil van God dat het ongelovig is, dus je hoeft ook het evangelie niet te brengen. Want God heeft het zo bepaald en dat komt toch wel goed. Dat is leer van uitverkiezing in extremis. Maar toen maar. Maar men begrijpt niet wat hier staat. Het punt is namelijk dat de Heer Jesaja stuurt naar dit volk, terwijl de gedachten van Jesaja zijn die van Heere, wie heeft onze prediking geloofd enzovoorts. Dat is Jesaja 53 vers 1, naar ik meen. Maar zoiets, het volk zal toch niet horen. Waarom moet Jesaja dan? Nou, ik weet niet of het tegen Jesaja gezegd wordt. Dan, daarvoor is het te laat op de avond. Maar tegen een van die profeten wordt dan gezegd. Ja, maar je moet wel gaan. Op, waarom dan? Ja, omdat het zou weten dat een profeet des Heren in hun midden geweest is. Zo van, ze kunnen later nooit zeggen. Ja. We hebben het niet geweten, want er was een profeet gezonden. En Jesaja wordt gestuurd met precies met die gedachtegang. Maar het resultaat van die prediking zou zijn de verharding van het volk. Dus breng ze mijn woord, predik ze het woord, ga heen en zeg tot dit volk horende hoort. Want dat is het resultaat ervan. En of dat de wil van God is, nou ja, de wil van God is dat het woord gepredikt wordt. Maar als iemand het niet horen wil, dan krijg je deze reactie. Ik zeg altijd, dat is de tragiek van elke evangelist, zendeling. Je stelt de mensen voor een keuze. Maar dan? Als ze verkeerd kiezen, dan de kans dat ze nog een keer kunnen kiezen en de kans dat ze dan alsnog de goede kant kiezen, die is betrekkelijk gering. En hoe nadrukkelijker die keuze was, hoe nadrukkelijker je moet zeggen, de kans dat ze alsnog erop terugkomen, is gering. Ik behoor ook niet tot degene die de mensen recht voor de schraap heet dat. Hoe zeggen ze iets? Recht persoonlijk voor een keuze stellen. Anderen doen dat wel, daar heb ik geen kritiek op hoor. Maar ik kan dat niet. Ik denk altijd, ja, je treedt in, je dwingt mensen op een bepaald tijdstip een keuze te maken. Maar misschien zijn ze er niet aan toe. Misschien moeten ze er toch wat langer over nadenken. Niet onder mijn druk zo'n keuze maken enzovoort. Maar als ze verkeerd kiezen, dan treedt de verharding in werking. Dat is een natuurlijk proces namelijk, hè? Die verharding dan. Dus ja, ik weet ook niet hoe dat moet. Ja, je kunt mensen gewoon het evangelie vertellen. En inderdaad, de bedoeling is dat je een keuze maakt. Natuurlijk moet je die keuze maken. En anders, ook gelovigen moeten die keuze maken om inderdaad deel te hebben aan het werk des Heren en in verband met de gemeente en in verband met de besteding van de gaven of hoe het allemaal maar heten mag. Daar kies je voor. En eigenlijk had ik daarmee moeten beginnen vanavond. Als parallel aan deze woorden over verduisterd in het verstand en de ijdelheid van hun gemoed. Want ik had natuurlijk eigenlijk ook moeten verwijzen naar Romeinen 12, de eerste verse. Maar dat zou niet voor het eerst geweest zijn als ik dat hier zou doen. Romeinen 12. Ik bid u dan, door de ontfermingen Gods, vers 1, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Want dat is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Zie? Maar dan moet je wel eerst die keuze gemaakt hebben om je lichaam te stellen, en daarmee je leven, tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Aan de Heer geven namelijk. Het oude klassiek evangelische jargon van dat mensen hun leven aan de Heer gegeven hebben. Men bedoelt tot geloof zijn gekomen, de keuze gemaakt hebben. Maar het jargon van ze hebben hun leven aan de Heer gegeven komt uit Romeinen 12. Deze verse. Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Maar eigenlijk is dat fase 2. Je komt eerst gewoon tot, maakt de keus om het woord Gods te aanvaarden. En daarmee de Heer als je verlosser. En wat moet je er daarna mee? Nou, jezelf, nu je levend en heilig bent, wedergeboren bent dus, beschikbaar stellen aan de dienst van de Heer. Dat is de bedoeling. En dat begint dan daarna, er is niks aan uit te leggen, begint daarna met verandering van je denken. Het is niet dat je je dan onder de wet stelt of zo. En vanaf dat moment niet meer mag fietsen op zondag. Voetballen op zondag. Dat wordt ook afgeschaft, heb ik laatst gelezen. Nou ja, laat me zeggen. Ja, niet om te spotten, maar weet ik veel hoe dat in die kringen werkt. Maar nee, het begint met de verandering van uw denken. Zie? Met uw gemoed, uw verstand enzovoorts. En die ongevoeligheid van vers 9, ja, dat is een niet ontvankelijk hart of een niet ontvankelijk verstand. Net wat u wil, want begrippen als verstand en hart worden door elkaar vertaald. Worden verwisseld met elkaar in het Nieuwe Testament. Ze hebben in de praktijk dezelfde betekenis. Ze hebben iets van doen inderdaad met onze mind, denken, bewustzijn enzovoorts. Zie. Maar het begint dus met openstellen voor het woord van God en wat leert de Bijbel ons. Het probleem wat daar nou ontstaat is dat de Bijbel ons wat anders leert dan dat wij op school geleerd hebben. En daarom moet je eigenlijk als kind beginnen met de Bijbel te leren, zodat tegen de tijd dat je naar school gaat, je al aardig bent ingeënt. Immuun bent. Hè? Nee, dat meen ik. Of dat kan? Nou, dat weet ik niet, maar je zal er als ouders naar moeten streven. Echt. Zo jong mogelijk, uiteraard. Kinderen willen leren. En ze hoeven pas als ze 4 jaar zijn naar school. Nee, al 4. Dit vind ik erg. Ik vind het erg, hoor. Mijn kleindochter moest van die week naar school. Ze is 4 jaar geworden afgelopen weekend. En dan denk ik meteen, ach, het arme kind. Dan staat ze heel vrolijk te kijken naast de juffrouw. Wat een foto. En ach, het arme kind. Hoe lang moet het nog, denk ik dan. Maar misschien vindt ze het leuk. Laten we het daar maar op houden. Maar ik krijg een pijn in mijn buik van. Nog als ik het zie. Maar goed, maar ze leren. Maar al voor die tijd leren ze ook, hoor. Dus we moeten vroeg bij zijn, zeg ik altijd. Ja. Beroemd is het, ik doe mijn Bijbel dicht, want we moeten dringend stoppen natuurlijk. Maar beroemd is het verhaal geworden van koningin Wilhelmina. Hij is zelf beschreven, geloof ik ook nog. Maar anderen hebben het ook beschreven in biografieën. Dat toen ze 12 jaar was en privéonderwijs kreeg. Dat ze toen geconfronteerd werd met evolutieleer en zo. En dat ze daar totaal van slag raakte. Omdat uit de Bijbel had ze geleerd dat God de hemel en aarde geschapen had en de mensen en al dat soort dingen meer. Maar dat schijnt een crisis geweest te zijn in de jonge meisje. Maar het verhaal is dat ze toen de keuze gemaakt heeft voor de Bijbel. Als ik dan iets moet geloven, dan hou ik het op de Bijbel. En ik denk dat haar leven verder in hoge mate bepaald heeft. Maar goed, meer kan ik daar ook niet over zeggen. Maar zulke dingen komen wij allemaal in het leven tegen. Ook bepaalde dingen die ik u wel eens vertel, weet ik nog wanneer ik ze voor het eerst tegenkwam. Het eerst die mee geconfronteerd werd van buitenaf, of zelf door het lezen van de Bijbel. En dat ik dan ook dacht van ja, moet ik dat nou echt. Moet ik dat nou echt geloven? En dan vervolgens ook nog, moet ik dat dan ook echt nog doorvertellen ook? Moeten mensen dat laten zien? En ja, ik heb altijd maar toch maar gekozen van ja, dan maar toch maar wel. Nou ja, oké. Okay. Maar ik kan het me niet permitteren straks voor de Heer te staan. Dat hij zegt, maar ik heb je dat toch laten zien. Of ik heb die op je weggestuurd. Heb ik je toch aangereikt. Waarom heb je je mond gehouden? Dat is dat verhaal van die watersnoopbrand. Van die mensen die op het dak zaten. En die niet gered wilden worden. Want de Heer zou ze redden, weet u wel. En dan komen ze in de hemel. Verdringen ze komen. Dat is een grap. Van 70 jaar terug. En dan zegt de Heer, ik heb een boot gestuurd, want ik heb een helikopter gestuurd. Zo'n Sikorsky S-57 was het, of was het een S-56? Die Sikorskys, die helikopter. Nou ja, laat maar zitten. Enzovoort. En je hebt het niet aangeboden. Dat is een grap. Het is een grap, maar het is met een diepere bodem. Want daarachter steekt de orthodoxie van de Zeeuwen, de Zeeuwse orthodoxie. Die als je ze het evangelie brengt, blieven ze het ook niet. Dan zeggen ze, nee, de Heer moet het doen. En de Bijbel zegt, je moet je bekeren. Zeggen ze, nee, je moet bekeerd worden.
zijn ermee bezig.
Zie?
Ja. Er zijn ook mensen die echt
biddend
zijn weggedreven in die
boerderijen. Ja. Ik heb een hele zware aanvaring gehad met een broeder. Waarvan ik u destijds moet besparen, want u hoeft niet te weten wie dat was. En die. En daar had ik een zware discussie mee. En toen zei hij, notabene zei hij tegen mij: ja, als ik dat had moeten weten, dan had de Heer me wel iemand gestuurd om me dat uit te leggen. En toen zei ik: hier ben ik. Wat had je dan moeten, wat had ik dan moeten zeggen?
Ja, maar wat zei hij toen?
Dan stuurt de Heer wel iemand. Het is nooit meer goed gekomen. De broeder is inmiddels overleden. Maar toen maar. Ja. Hoezo zeg? Hoe blind kun je wezen dan? Ja. Ja, maar goed. Maar mensen willen het niet. En dan zeggen ze, vooral in de orthodoxie, zeggen ze: ja, maar zo zijn wij niet opgevoed. En bij ons in de kerk enzovoort. Of ja, dan moet ik eerst maar eens aan de dominee vragen. Nou, dan weet ik wel wat voor antwoord er komt. Dan, men wil het niet weten. De Bijbel, ja. Daar is men allergisch voor. Daar is men bang voor. En terecht, want het is het woord van God en het rukt de mens uit zijn normale bestaan, rukt hem uit een duistere, zinloze wereld en plaatst hem in de vrijheid en in het licht en ineens weten wij van alles. U weet wel, want ik ben verzekerd en wij weten en wij weten en wij weten. Zoek maar eens op hoe vaak dat door de apostel gezegd wordt. En in de wereld, wij weten het niet, wij weten het niet. En tegenwoordig zeggen ze, wij weten nog niet en we weten nog niet en we weten nog niet. Over 10 jaar enzovoort. Maar er blijft gewoon onwetendheid en men kiest ervoor. Zie? Jammer dan. Het enige wat wij kunnen zeggen, wij hebben hier, dit is de waarheid. En dat houdt stand. Zie? Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben dat licht van uw woord. En dat we hebben ontvangen uw geest die ons in heel de waarheid zou leiden. En die ons die verborgenheden zou bekendmaken. En die ons zou leren wie u bent en wat u doet en doen zult. En daarom, Vader, wij danken u dat we ook deze avond hier mochten zijn om dat woord te openen. Wij danken u dat we als uw kinderen, maar ook als uw dienstknechten, door dit leven mogen gaan. En dat wij onze hoop en verwachting mogen stellen op de toekomst die vast ligt in het werk, de persoon van onze heiland zelf. Wij danken u dat wij verlost zijn van wat wij vroeger hadden, een verleden. En dat u ons een toekomst gegeven hebt daarvoor in de plaats. Zodat we in alle vrijmoedigheid mogen vooruitzien. En daarom bevelen we ons bij u aan en bij de kracht van uw genade, opdat onze hoop en verwachting gebouwd mag worden en onze hoop zou zijn op die dingen die haast geschieden moeten. De openbaring van uw heerlijkheid. Amen.